Over een wijst. Een Bijbelstudie in 5 delen over 1 Korintiërs 13, het hoofdstuk van de liefde. Dit is de eerste cd verzorgd door de heer A. van der Wal.
Nu echter blijven geloof, verwachting, liefde, deze drie. De grootste van deze echter is de liefde. En we hebben de studie de titel gegeven, de weg die Gods liefde gelovigen wijst. En iets van die weg hebben we geprobeerd in beeld te brengen op het omslag, waarin u misschien ook nog, wat we straks zullen lezen, die overstijgende weg die Paulus wijst, daar iets van in kunnen terugvinden. We gaan er met elkaar 5 maal over praten. En het is goed dat we, voordat we dat doen, met elkaar bidden om wijsheid in spreken en in luisteren, in overdenken en in verwerken. Vader, in grote dankbaarheid voor de plaats die u ons geeft, waarin we gewoon met elkaar, in alle rust en vrijheid, uw woord mogen opendoen, ons hart mogen openstellen. Vader, dank u wel dat we uw schrift mogen openen, dat u wilt leiden door uw geest, Vader, dat u wat we horen ons wil laten vertalen voor onszelf in ons eigen leven, om uit te werken, Vader, en dat bidden we u tot lof en eer van u en uw naam, en tot opbouw van een ieder, Vader, tot opbouw van de gemeente. Dank u wel, Vader, dat we weten mogen dat het onze levensstijl mag zijn om lief te hebben. Wij die door u worden lief gehad, in een liefde die door een mens, door ons niet te peilen is, die liefde van u gaat uit naar een ieder. Mag het zo zijn, Vader, dat op de plaats waar u ons zet, we die liefde niet alleen weten met ons verstand, maar ook leven met ons hart, met onze handen en voeten. Dank u wel, Vader, voor alles wat u gaat geven. Mag het in afhankelijkheid van u gebeuren en dus uitwerken, Vader, tot lof en eer van u en uw naam. Zo bidden we en daar dank u voor dat u geven gaat. En dat in Christus Jezus' naam. Amen. Ik wil met u de studie beginnen door eerst te lezen op pagina 3 de concordante vertaling. Die begint 1 vers eerder dan hoofdstuk 13 en eindigt 1 stukje later dan de indeling die we gemaakt hebben, of die gemaakt is, 14 vers 1. En ik lees u dan die concordante vertaling die op pagina 3 staat. En dan zegt hoofdstuk 12 vers 31 om te beginnen: en ik toon jullie, zegt Paulus dan, wat nog meer in overeenstemming is met de overstijgende weg. En dan het 13e hoofdstuk. Al zou ik met de talen van mensen en boodschappers spreken, maar ik zou geen liefde hebben, galmend koper ben ik geworden, of een schelklinkend bekken. En al zou ik een profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis hebben, en al zou ik al het geloof hebben, zo dat ik bergen kon verzetten, maar ik zou geen liefde hebben, niets ben ik. En al zou ik alles wat mij toebehoort als voedsel weggeven, en al zou ik mijn lichaam overgeven opdat ik zou roemen, maar ik zou geen liefde hebben, in niets ben ik tot nut. De liefde is geduldig, is mild. De liefde is niet jaloers. De liefde pocht niet, is niet opgeblazen, is niet onwelvoeglijk, zoekt zichzelf niet, laat zich niet prikkelen, zij rekent het kwaad niet toe. Zij verheugt zich niet over ongerechtigheid, maar verheugt zich samen met de waarheid. Alles beschut zij, alles gelooft zij, alles verwacht zij, in alles volhardt zij. De liefde vervalt nooit. Maar het zij profetieën, zij zullen buiten werking gesteld worden. Het zij talen, zij zullen ophouden. Het zij kennis, zij zal buiten werking gesteld worden, want uit een deel kennen wij en uit een deel profeteren wij. Wanneer echter het volgroeide komt, zal hetgeen uit een deel is, buiten werking gesteld worden. Toen ik onmondig was, sprak ik als onmondige. Was ik gezind als onmondige, rekende ik als onmondige. Toen ik echter man werd, heb ik wat van de onmondige is, buiten werking gesteld. Want momenteel kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Dan echter van aangezicht tot aangezicht. Momenteel ken ik uit een deel, dan echter zal ik herkennen zoals ik ook herkend word. Nu echter blijven geloof, verwachting, liefde. Deze drie, de grootste van deze echter, is de liefde. En dan het eerste gedeelte van vers 1 uit hoofdstuk 14, jaagt naar de liefde. Als u dan tegelijk even doorbladert naar pagina 4, en dat komt vanzelf in de loop van de week nog wel een aantal keren terug, dan ziet u bovenaan pagina 4 een korte structuur staan, waarin even 1 Korinthe 13 wat nader is uitgelicht, waarbij u gelijk ziet, als je het in zijn verband plaatst, dan hoort 1 Korinthe 13 in een groot gedeelte wat Paulus schrijft over de gaven. En daar begint hij mee in hoofdstuk 12 en daar eindigt hij mee in hoofdstuk 14. En in dat kader zit dus 1 Korinthe 13. Dat ziet u in de uitgebreide structuur nog een keertje terug, waarbij u niet moet schrikken dat midden over die structuur loopt een stippenlijn. Daarboven staat persoonlijk, daaronder staat ecclesiastisch. Als u zegt, vind ik een lastig woord, zet u er dan maar gewoon bij wat de gemeente aangaat. U herkent erin het woord ecclesia. Dus ook hoofdstuk 13 heeft met die gemeente, met dat gemeente zijn, te maken. Daar gaan we de komende dagen uitgebreid met elkaar ons in verdiepen. Ik ga lezen in uw brochure en ik doe dat vanaf pagina 5. Daar staat de concordante vertaling toegelicht. En u zult merken dat er klinken bepaalde zaken. Van sommigen zult u denken, hé, daar wil ik wat meer van weten. En dan zult u merken dat in de loop van de week dat meer wat u wilt weten aan de orde komt. Met name de laatste twee dagen komen een aantal dingen die ik nu als vragen bij u oproep, komen dan breed terug. Ik lees dit bladzijtje met u door, omdat er toch een aantal van die dingen in staan. Van die richting gaan we met elkaar uit. We hebben dat genoemd, de concordante vertaling toegelicht. Liefde, en daar herkent u dat Bijbelse woord agape, dus die liefde van God die daarmee wordt aangeduid, agape. Liefde is een moeilijk te definiëren, complex begrip. Eén ding is echter zeker. Liefde kan alleen in een relatie bestaan. Ze gaat altijd uit naar de ander, zonder aanzien des persoons. En dan staat er weer liefde, en nogmaals denkt u aan de agape, is altijd bedacht op het belang van de ander, nooit op het eigen voordeel. En natuurlijk zou u allerlei vragen over die tekst aan uzelf kunnen stellen, maar dit is even de intro. Dan staat er iets goeds om te weten. De schrift geeft nog een andere zekerheid. Liefde kenmerkt God. En het is fijn als u daar voor uzelf misschien boven zet, God is liefde. Dat is een hele belangrijke zaak. God is liefde, zijn wezen is liefde. En we hebben geleerd en we gaan verstaan, al lezend, luisterend, dat God de kracht en de wijsheid heeft om uit te werken wat die liefde inhoudt, betekent. Liefde kenmerkt God. En natuurlijk weten we van God degene die alles op zijn plaats zet. En ik zal een aantal teksten noemen. Sommige lees ik pas op het moment dat ik ze nodig heb in directe zin. Soms geef ik u ze mee als u een moment voor uzelf hebt om daar even naar te kijken, u in te verdiepen, onder de boom in de schaduw na te lezen. Liefde kenmerkt God, degene die alles op zijn plaats zet. En waarom staat het nou naast elkaar? Waarom staat er een komma tussen? Liefde kenmerkt God en God is degene die alles op zijn plaats zet, omdat datgene wat hij op zijn plaats zet in liefde geschiet. Datgene wat God doet is dat uitwerken van die liefde in zijn machtige plan, waarbij hij in zijn liefde niemand over het hoofd ziet. De personificatie van God, onze Heer Jezus Christus, heeft dat bewezen toen hij om onzentwil, en dat zouden we goed moeten onderstrepen, om onzentwil de vorm van slaaf aannam en tot en met de dood van het kruis gehoorzaam bleef. We zetten weer even dingen die u weet gewoon voor u neer. En natuurlijk denkt hij, hé, dat weet ik waar het staat. Dat staat natuurlijk in Filippenzen 2, vers 7 en 8. De personificatie van God, onze Heer Jezus Christus. Ik kijk hem aan en ik zie zijn vader. Heeft dat bewezen toen hij om onzentwil, want de weg die de Heer ging, was om uiteindelijk ons, uiteindelijk heel die schepping, terug te brengen aan het vaderhart van God. Toen hij om onzentwil de vorm van slaaf aannam, MBG spreekt dan van dienstknecht, en tot en met de dood van het kruis gehoorzaam bleef. En dan ziet u even kort wat dingen die gezegd worden over de structuur van hoofdstuk 13. Als je kijkt naar de eerste drie versen, Paulus heeft in zijn eerste brief aan de Korintiërs die liefde als in een psalm bezongen. U zou moeten weten, het wordt veel bij huwelijken gelezen, en als je het taalkunde benadert, en dat is nou eenmaal mijn vak, dan werd dat genoemd tijdens colleges, nou hier staat dan liefde als in een psalm bezongen, maar literair zo sterk, werd er dan gezegd, zo verantwoord, moest kijken wat er staat over de liefde, en het werd een heel verhaal over beeldspraak en figuurlijke zaken en al die dingen meer. En van de liefde weet je niet veel wijzer. En als je nou bezig gaat met de studie van Gods woord, je erin gaat verdiepen, gaat lezen, gaat begrijpen en gaat liefhebben, want bij al het praten over de liefde zit er onherroepelijk en direct aan vast dat we liefhebben, dan gaan we verstaan wat Gods liefde is en inhoudt en hoe wij in ons leven die liefde van God, zeggen we dan altijd met een beeld, mogen reflecteren. En als de een dat doet naar de ander en de ander dat weer terug doet naar de een, dan is de liefde van God aan het werk. En dan zegt de tekst in deze, want dat is het, dichterlijk opgebouwde openbaring over de liefde, zit een duidelijke structuur, een duidelijke opbouw, die ingebed is in de meer omvattende structuur van de brief, heb ik u net op bladzijde 4 laten zien. 1 Korintiërs 13 moet dan ook opgevat worden als een verdieping van wat Paulus over de geestelijke gaven aan het schrijven is. Hoofdstuk 12 en hoofdstuk 14. En daar zit de liefde in. En u heeft al wat horen. In die concordante vertaling komt dat er veel mooier uit. Al gehoord van, als het de liefde niet bij is, als het niet de liefde dat is, in niets ben ik tot nut. Dus die liefde is een wezenlijke zaak als we praten over de gaven. En die gaven stellen niet voor als ze in liefdeloosheid toegepast worden. En dan wil ik er niet zomaar van uitgaan dat u zegt van, oh ja, dat kan ik even neerzetten. Maar je zou moeten denken, en nogmaals, ik kan me voorstellen dat u het wil bijhouden, u krijgt aan het eind van de week daar een extra kopietje voor. Er zijn twee soorten gaven. Als u de studie evangelisten, herders en leraars gevolgd hebt, dan weet u dat er twee soorten gaven zijn. Je hebt die gaven die verbonden zijn met het koninkrijk, met de proclamatie daarvan, en de krachten van de komende eon. Dan denk ik aan krachtige daden, dan denk ik aan genezing, dan denk ik aan talen en vertaling, zaken die toen ze gebeurden, denk u aan handelingen, want daar staan ze sterk in, toen ze gebeurden, wezen ze naar het komende koninkrijk. En toen dat voorbij ging, toen Israël voor de tweede keer nee zei tegen die aanbieding, zijn ze terzijde gesteld, apart gesteld, buiten werking gesteld, even in de taal, en ze zullen hun volle vervulling vinden in het duizendjarig rijk. En de tweede groep, en dan zou u heel goed, maar u krijgt dat van me aangereikt, u kent dat schema vanuit de studie evangelisten, herders en leraars, er zijn dus ook gaven die gekoppeld zijn aan het steeds dichterbij komen van een verandering. Want Israël ging terzijde. Aan het eind van handeling is dat heel duidelijk, dan is Israël terzijde gesteld. Maar wat dan verder? Hoe dan verder? En daar gaf God voor die tijd waarin mensen met vragen rondliepen, want Israël niet komende koninkrijk, nee dat gaat niet door, wat dan wel? Nou, in die overgangsfase en in die eerste fase geeft God gaven om aan bijvoorbeeld de Korintiërs te zeggen, dat staat je te wachten. Zo gaat het. En dan geeft God de gave van kennis en van wijsheid. Dan geeft God de gave van profetie. En dan geeft God ook de gave om te onderscheiden wat de geesten zijn. Want dat is belangrijk. Mensen hadden nog niet wat wij hebben. Wij kunnen de Bijbel pakken. We hebben Efeze, Filippenzen, Colossenzen. Daar staan alle zaken in. Alle kennis die we moeten weten. Alles wat God aan het uitwerken is. Maar dat hadden de Korintiërs nog niet. Zaken waren aan het veranderen. En je zou kunnen zeggen, omdat die veranderingen kwamen, was er een aanpassing nodig. En als u het aan een beeld wil vasthangen, dan moet u denken aan onmondigheid bij die Korintiërs. Ze waren nog niet geestelijk volwassen, nog niet tot rijpheid gekomen. Die gerijptheid moest komen, is onmondigheid tegenover gerijptheid. En dan kom je in deze zaken onmondigheid tegen. En dat geef ik allemaal nog wel meer kader. En denk dan Colossenzen 1 vers 28 en 4 vers 12, daar gaat het om gerijptheid. Toen die Efeze, Filippenzen en Colossenzen brief er waren, toen was de zaak compleet. Toen was er geen profetie meer nodig. Toen hadden de talen hun functie gehad. En al die zaken, kennis hoefde je niet meer te verwachten als een gave. De kennis stond er in datgene wat God gezegd had. En ik denk dat dat belangrijk is, dat je dat even weet, hoofdstuk 12, voor jezelf. Totdat het geheimnis onthuld was, nadat Israël terzijde aan het gaan was en er een verandering kwam. En hoofdstuk 14, zo ga je met die zaken in de gemeente om. En vandaar ook dat we heel duidelijk gezegd hebben, 1 Korinthe 13 zit in dat kader. Het gaat om de gemeente die aan het functioneren is. U krijgt daarover alles nog een keer op een rij, maar ik denk als ik nu even kort memoreer, en u hoeft niet alles gelijk op een rij te hebben, zult u merken dat in de loop van de week het allemaal handen en voeten gaat krijgen. Die gaven stellen niets voor als ze in liefdeloosheid toegepast worden. Dan vers 4 tot en met 8a. De liefde is voor de gelovigen een onmisbaar element. Wie de liefde heeft, heeft ook deel aan haar schitterende eigenschappen. Dan van 8b tot en met 10. Aan de geestelijke gaven is op 3 na in Gods plan van de eonen een beperking gegeven. De gaven waar Paulus het over heeft, hadden een taak. Hadden een bepaalde functie in dat plan van God. En het voorbeeld is wel mooi. God heeft ze als het ware op een schakelklok aangesloten. Toen wij naar Maren gingen, vind ik altijd heel moeilijk, allerlei klokken aangebracht met tijdschakelingen. Dat controleer ik altijd een avond van tevoren, want bij mij is het dan rustig dat het niet werkt. Dat licht gaat aan op het moment dat het avond wordt, lijkt het toch of het huis bezet is, een schakelklok. Nou, God heeft ze als het ware op een schakelklok aangesloten, die geestelijke gaven, waardoor ze thans uitgeschakeld zijn. Kennis, wijsheid, profetie, het onderscheiden van geesten, talen, enzovoort. Totdat het duizendjarig rijk aanbreekt. Dat is wat Paulus hier nadrukkelijk aankondigt. En wat nog steeds, vind ik toch een beetje ongelukkig geformuleerd. Ik zou liever willen zeggen, wat niet door elke gelovige verstaan wordt. Dat nog steeds klinkt een beetje ongeduldig. Dus dat wou ik maar schrappen. En dan vers 11 en 12. En dan komt een stukje kern, langzaam maar zeker. Dit is toch het lijstje waar alles in past wat we gaan zeggen deze week. De gelovigen die het evangelie van Paulus aanvaard hadden en deze brief in het jaar 57 hoorden voorlezen, wisten nog maar een deel van wat de apostel hun 4 jaar later in de Efeziusbrief zou onthullen. En dan krijg je weer de sleutel tot het verstaan van alles, als ik het goed wil begrijpen, het stellen van onmondigheid. Vandaar dat Paulus dat zo benadrukt. We hebben in onze voorbereiding een boekje gebruikt, wat hij ook aan het eind van de week van ons meekrijgt. En dan zie je in een gegeven ogenblik wat vanuit de schrift helder is voor de man die het boekje geschreven heeft. Dat staat breedheid geëtaleerd. Op het moment dat die komt op dit terrein, als je dat niet verstaat, dan moet je gaan wegmoffelen. Of dan moet je er snel doorheen. Terwijl als je het mag verstaan, kan je het zijn kader geven. Kan je het helder maken, waardoor je zegt, oh ja. En dat is het heerlijke, je krijgt zaken voor jezelf. Deze week op een rij. Het stellen van onmondigheid tegenover rijpheid, het volgroeide, is als een aankondiging daarvan te beschouwen. Paulus had al wel de contouren van onze hemelse roeping getekend, bijvoorbeeld die van onze verandering en opname in de hemelse gewesten. Maar eerst in de Efeziërsbrief komt hij bijvoorbeeld met het hemelse lotdeel. En dan ga je verstaan, ik hoef niet langer als in een raadsel dingen van God te horen, ik mag ze begrijpen. Het is de genade die de onze is in Christus. Eerst in de Efeziërsbrief en de brieven aan de Filippenzen en Colossenzen zou hij de fonkelende kleuren van die roeping invullen. Vanaf het moment dat we voor de Bijma zullen hebben gestaan, zullen we hem van aangezicht tot aangezicht kennen en altijd bij hem zijn. En dan zegt vers 13 weer, de komst van het koninkrijk werd uitgesteld. En daarmee ook de zin en de strekking van gaven, want God had ze gegeven voor die bepaalde tijd. Denk aan de schakelklok. Dus dan gaat het om de gaven van profeteren, het spreken van talen, de kennis van wet en profeten. Eerst, als het koninkrijk zal zijn aangebroken, zal de Torah weer op de juiste wijze gekend worden. Zal God zijn wil weer door de mond van profeten bekendmaken. En de mensheid zal in alle talen aangesproken worden om haar tot discipelen van de Heer te maken. Er staat alle talen. Met andere woorden, in alle talen die op de aardbodem worden gesproken, zullen mensen horen van de machtige zaken van God. Er wordt niet maar wat gebrabbeld, er wordt met naam en toename en in gerichtheid verkondigd wie de grote God is die hemel en aarde gemaakt heeft en een vader wil zijn van allen en in een machtig plan de zaak heeft uitgewerkt. Tot die tijd resteren voor de gelovigen drie bijzondere gaven, de kostbaarste uit de schatkamer van Gods genade, namelijk een onwrikbaar vertrouwen in zijn woord, geloof, een zekere verwachting van de vervulling daarvan, hoop en zijn hart, liefde. Als we eenmaal onder de hemelingen onze roeping zullen praktiseren, zullen we geloof en verwachting niet meer nodig hebben, dan zal de grootste van al Gods gaven in al haar puurheid en kracht onze drijfveer zijn. Wat is dan die drijfveer die ons dan zal voortbrengen? Dat is zijn liefde. En daarom is het nodig en verstandig, en ik pak er twee voorbeelden uit bladzijde 6, om niet met elkaar nu in een groepje uiteen te gaan, dat zou kunnen, en allemaal een blaadje mee te krijgen, misschien wel met vragen of met opmerkingen, en ga nou eens met elkaar een kwartier praten. Want willen we met elkaar zaken begrijpen, dan is dat niet te bediscussiëren, dan is dat niet met elkaar bespreekbaar. Laten we de liefde bespreekbaar maken. Het gaat om dat we eerst ons mond houden, en bedoel het correct, gaan luisteren naar wat God zegt, en aan datgene wat we horen, onszelf ernaast leggen, onze liefde ernaast leggen, het gemeente zijn ernaast leggen. Dus vandaar dat ik dat we eerst maar eens rustig gaan luisteren naar God. En ik hoor dan toch wel die gesprekken met vragen die op gang komen naar aanleiding van wat er gezegd is. Ik ga met u kijken naar pagina 6 en daar pluk ik twee dingen vanaf. U ziet daarbij twee staan, de versen Efeze 4, vers 15 en 16. En daar kom ik al een stukje de richting uit van waarom we de studie kregen en hebben over de liefde. Wat zegt Paulus in een letterlijker, in een concordante vertaling in vers 15 en 16 van Efeze 4? Waar zijnde in de liefde? Zouden we allen tot groei moeten brengen in hem, die het hoofd is, de Christus, uit wie het is dat het hele lichaam, de groei van het lichaam bewerkt, tot opbouw van zichzelf in liefde. Er staat een regeltje dat we tot onszelf mogen laten doordringen. Als we waar zijn, dat wil zeggen als we de waarheid niet alleen weten, maar er ook over spreken, en let op de derde, en er naar leven, zouden we allen tot groei moeten brengen in hem. En dan wordt er over u en mij gepraat, als stukje van een groter geheel. Wij zijn deel van het lichaam van Christus. Dat is een voor het leven belangrijke en levende verbinding die ons één maakt. Eén maakt niet alleen met hem, maar ook met ieder ander lid. Met andere woorden, God heeft ons aan elkaar gegeven. God heeft ons uit alle hoeken en gaten, zou je kunnen zeggen, uitgeroepen en naast elkaar neergezet en hier zit hij nou. En we weten heel scherp, dit is niet de gemeente, maar deel van dat lichaam van Christus, de gemeente. God heeft ons hier geplaatst. Met de bedoeling dat we nu, deze zomer, dit jaar horen over zijn liefde. Die ons één maakt. Ik benadruk dat niet voor niets. Niet alleen met hem, maar ook met ieder ander lid. Het gebeurt zo gauw dat we binnen de gemeente ons eigen groepje kiezen. Dat we binnen de gemeente, ik bedoel dan niet familie, want dat is een band die God vanuit de zaken die er zijn, de bloedband gegeven heeft. Nee, we kiezen dan mensen met die we wel kunnen opschieten, dat is makkelijk. Maar er is meer, wat deel ik dan met jou? En het kan best zijn dat je misschien elkaar in eerste instantie, ik zeg het even voorzichtig, een hele andere type mensen bent. En dat je vindt dat de een dit en jij vindt dat de ander dat. Maar toch blijf je in gesprek en je ontdekt op een bepaald moment, hij of zij heeft datzelfde als ik. Willen weten wat er staat, blij zijn met die waarheid, leven willen wat er staat, tot dienstbaarheid gebracht worden. En dan zijn er ineens zoveel dingen die je met die ander gemeen hebt en hij met jou, of zij met jou, dat je weet, we zijn samen deel van het lichaam van Christus, een deeltje daarvan. En er is misschien een heleboel wat ons menselijk zou kunnen scheiden, maar wat we samen hebben, dat is wat veel meer is. In de eerste Korintiërsbrief lezen we dat God het lichaam zo samengevoegd in heeft, dat erin geen verdeeldheid zou moeten zijn. Maar dat de leden om elkaar geven, waar komt dan die verdeeldheid vandaan? Waar komt dan al dat geroezemoes uit groepjes vandaan? Dat zijn dingen die waar je misschien pijn van hebt, verdriet van hebt dat het gebeurt. En waar je misschien met me mee en met anderen mee op je knieën ligt, vader, dat is dan zo'n mooi beeld waardoor je gaat vergeten waar het om gaat, maar dat we een plaatje van uw liefde mogen zijn. Ja, het zou toch machtig zijn als we dat wat we weten ook kunnen laten zien, waardoor een ander zegt van ik ga eens met jou mee. Is het misschien zo, dat zie je op dit moment gebeuren, dat er waaien wat mensen af, ik zeg het maar even op die manier, en tot mijn vreugde, tot onze vreugde, want het is niet alleen mijn vreugde, zie je mensen terugkomen, maar zie je ook weer mensen binnenkomen, anderen meenemen. Jongeren hebben daar een hele sterke neiging toe. Van één neem ze een vriendje mee, je begint met kampen, je lekker naar dit en naar dat, of leuke dingen doen, recreatief. En een gegeven ogenblik, fijn als zo'n vriendinnetje zegt, ja, maar je hebt toch ook bijbelstudie, daar wil ik ook mee naartoe. Dus zijn we nou ook zo naar de mensen om ons heen? Joh, we hebben een fijne dienst, of we hebben een goede bijbelstudie, kom je langs, wil je een keertje meelopen. Niet om een ander aan jouw kant te krijgen, maar omdat je gedreven wordt, gedrongen wordt, moet ik zeggen, door de liefde van Christus. Geen verdeeldheid. Maar dat de leden om elkaar geven. En niet als je langsloopt denkt van, het is zo simpel om een ander de kroon van het hoofd te stoten. Met een negatieve opmerking nou net even de blijdschap die er is een ranzig dingetje te geven. Wat zegt de tekst? Als de één leidt, leiden de anderen mee. Als één eer ontvangt, dan verheugen alle zich. En dan krijg je een belangrijke zin. Liefde is de drijvende kracht. De kracht in wandel en dienstbetoon. Het is niet omdat dit moet of omdat moet, omdat het in de traditie of weet ik voor wat. Liefde van God is de drijvende kracht in wandel en dienstbetoon. Waar komt die liefde vandaan? Moet ik dat dan opbrengen? Nee, de impuls daartoe gaat van het hoofd uit. Dus de impuls komt uit het hoofd, het werkt naar ons hart en het doel is, het werkt uit de opbouw van het lichaam. Liefde komt dus van hem, werkt in ons uit, in wandel en dienstbetoon en daardoor bouwt de gemeente, bouwt het lichaam zich op. Op die wijze is het een voorrecht de overstijgende weg op te gaan. Vandaar dat we dat in de foto hebben uitgedrukt en dat we dat in de studie bij de vertalingen bijgepakt hebben. En er zijn zaken die ik nog even aanduid, ook de eerste linie van punt 3, en dan gaan we naar de tekst zelf. Sommige waarheden gelden voor allen die God roept, en samen de gemeente Gods vormen. 1 Korinthe 11, de maaltijd van de Heer, is geen zaak die alleen Petrus geldt, maar ook Paulus. Totdat hij komt, hè? Beide groepen delen die maaltijd, hebben te maken met dat, totdat hij komt. En dan zijn we op de volgende pagina, pagina 7, en dan gaan we kijken naar wat er nou eigenlijk staat. Liefde is meer dan een innerlijke gezindheid. Liefde is er eigenlijk alleen als zij gedaan wordt. Als God spreekt, u kent dat oud-testamentische woord, hè, dat woord dabar, als God wat doet, gebeurt er ook wat. Er zij licht en er is licht. Dus bij God is dat één, daar zit geen verschil tussen, zou je mogen zeggen. Liefde is ook meer dan een innerlijke gezindheid. Hè, je kan niet in je upje onder een boom zitten, hè, met je beentjes in de zon en denken, oh, wat is het toch fijn, ik heb lief. Waar dan? Wat dan, die boom? Er zijn mensen die hebben bomen lief. Er zijn mensen die geloven heilig in, enzovoort. Maar dat bedoel ik niet. Liefde is dus meer dan een gezindheid. Je kan niet zo in je eentje zeggen, oh, ik heb lief, zeg. Dat is lekker. Fijn gevoel. Leuke emotie. Maar liefde is er eigenlijk alleen als ze gedaan wordt. En dat hebben we u laten lezen in het leesrooster in de maand juni. Dat als Gods liefde naar iemand uitgaat, gebeurt er iets. Dan geeft God zijn zoon. Dan leidt hij zijn volk uit Egypte. Dan maakt hij ons deelgenoot van het leven van de opgestane Heer. En ik ben blij dat dat steeds meer klinkt. We moeten er soms ook zelf heel erg attent op zijn. Maar hoofdstuk 13 hangt niet in de lucht. Vandaar die 15 minuten omweg om u die gave even als eerste te laten klinken. Maar moet in het verband van de brief blijven. Anders is het gevaar dat het alleen maar woorden blijven, mooie woorden, absoluut, maar meer ook niet. In 1 Korinthe 12 en 14 wordt gesproken over gaven van de geest. U heeft ze nu even klinkend, de rest komt. Dit hoofdstuk is deel van dat verband. Het gaat dus over, hè, dat moeilijke woord ecclesiastisch, het gaat over de gemeente. Paulus spreekt erover. Geloof, hoop, we weten verwachting en liefde. En ik denk dat het sterk is om dat te beseffen. Gisteren klonk dat ook in de predikatie van broeder Brakshoofde. Hè, dat je kan natuurlijk prima gaan preken over Romeinen 12 vanaf vers 9. Maar je moet wel denken aan het verband. Je moet dus eerder gaan lezen en die brief laten meelezen. Meeklinken op de achtergrond om goed te gaan verstaan wat er staat. Dan heb je de opbouw in de gaten, dan zie je de structuur en dan haal je het ook niet uit zijn verband. En dat geldt voor het 1 Korinthe 13 ook niet. Wat wordt dan dus, als dat klinkt op een huwelijk zonder enige verdere relatie, dan blijven het woorden, mooie woorden. Maar het heeft dat sterke wat het geeft naar de gemeente toe, dat klinkt dan niet. En de volgende opmerking moet u maar gewoon eens voor uzelf bedenken. Wat zou het uitwerken? Als gelovigen, en die zijn er om ons heen, iets minder ijverig zouden zijn in het zich uitstrekken naar spreken in tongen, genezen en profeteren. Als je daar dan, ik kan me dat zelf herinneren uit mijn verre verleden, zal ik maar zeggen. Ik las 1 Korinthe en ik zat in een groep waarin men deze gaven, dat tongen, genezen, profeteren, alleen maar benadrukte. En ik zat er op een heel andere manier, maar ik wilde het wel horen. En een gegeven ogenblik werden er allerlei dingen tegen je gezegd en van je verwacht en van je geëist. Eisliefde dan, maar van je geëist. En een gegeven ogenblik had ik helemaal geen been om op te staan, wat wist ik. Ik wist een graantje van wat ik misschien nu weet, twee graantjes. En toen pakte ik mijn Bijbel en ik denk, ja, ik moet bij het woord van God zijn. God had me aangeprikt met die roept is getrouw, hij zal het ook doen. Hoe zit het dan met dit, vader? En toen kwam ik terecht bij hoe Paulus dat dan structureert en uitwerkt naar het leven in de gemeente, 1 Korinthe 14. En toen zei ik van, ja, prima, je zegt dat ik dat en dat moet, maar wat staat hier dan? De een dit en de ander dat en hier dan? Als het dan een gemelijk wordt van, en nu moet je zwijgen, want je moet het doen omdat ik het van je vraag, dan ben ik het spoor kwijt. dan is het niet meer naar God. Dus dat heb ik stug volgehouden. Het is niet wat God van me vraagt. Ik krijg, kom maar vanuit de tekst ernaartoe. Ik wist nog niet van schriftopbouw. En achteraf denk ik, vader, u werkte op dat moment iets in mijn leven wat pas later zijn schriftuurlijke kader heeft gekregen. Wat zou het uitwerken als gelovigen iets minder ijverig zouden zijn en zich uitstrekken naar spreken in tongen, genezen en profeteren? Want toen ik zei nee, kreeg ik niet liefde als antwoord, maar kreeg ik liefdeloosheid als antwoord, werd er geëist. De apostel zegt immers duidelijk dat die afgedaan zullen hebben. Het gaat om deze drie, als zij zich daarnaar zouden uitstrekken. God heeft rijpheid op het oog en anderen zoeken naar wat Paulus noemt het onmondige, het kinderlijke, het nog niet volwassene. De woorden die God ons in zijn woord en hier in 1 Korinthe 13 meegeeft, bepalen ons bij de liefde. Liefde zou jou en mijn levensstijl moeten zijn. Ik heb hem onderstreept. Dat hebben we dus gemeenschappelijk. Liefde zou jou en mijn, onze, daarom staat het er ook, levensstijl moeten zijn. We zitten hier wellicht met bepaalde gedachten. Liefde stelt me teleur. Liefde overwint niet alles. Liefde faalt. En als mensen onze liefde afwijzen, ligt dat dan aan die liefde? Of hebben we nog het een en ander te leren en te begrijpen? Wat we nodig hebben, want dat komt u niet tegen op de beeldbuis, wat voor een mooi scherm u ook heeft. We hebben het nodig om telkens bij wat Bijbelse liefde is bepaald te worden. Dus wil ik weten wat Bijbelse liefde is, dan moet ik hier terecht, bij Gods woord. Dan heb ik niets aan wat ik op de televisie geëtaleerd zie, in langdurige series waarin allerlei zaken vreselijk geëtaleerd worden. En als je dan in het pastorale vlak met mensen omgaat die de gevolgen van dat soort walgelijke gedrag moeten ondergaan, die daarin schreeuwen naar God en staande willen blijven en voor kinderen te zorgen hebben, Bijbelse liefde vind ik niet bij MTV en in alle clips. Er worden prachtige, ik heb wel zo'n cd gekocht met favorite love songs. Nou ja, na deadly denk je van, laat maar. Want het gaat niet over wat het zou moeten zijn. Er zitten best mooie liedjes bij, maar altijd denk ik, geef ik waarom nou dat ranzige regeltje? Of dat rare couplet? We willen niet weten wat men zegt over liefde. We mogen weten en willen weten en hebben nodig te horen wat Bijbelse liefde is. Daar moeten we bij bepaald worden. God is liefde. Het wezen van God liefde. Het heeft gisteren geklonken, dus ik laat het u even liggen. En als ik uw Bijbelteksten voorbij lees, dan is dat niet omdat ik ze niet wil lezen. Maar omdat ik u dat zelf laat doen. Romeinen 5 wordt genoemd, Romeinen 8 wordt genoemd. Die weet u waarschijnlijk uit uw hoofd, want ik ben verzekerd dat en noem God alle zaken die er zijn. En er is niets wat ons kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Er is niets. Er is niemand die jou kan scheiden, die ons kan scheiden van die liefde. Ik heb het zo nodig om van die liefde dat te weten. Wat zegt het dan, vader? We zien de uitdrukking ervan in de weg die onze Heer wilde gaan. En ik vind dit nu het verband om met u Filippenzen 2 te lezen. Dan lees ik 5 tot en met 11. Dan heeft het geklonken, want u zult het heel erg regelmatig tegenkomen. Horen, dan kan ik het nu gelezen hebben en dan laten liggen. Ik lees u Filippenzen 2 en ik doe dat vanaf vers 5. En daar schrijft Paulus dan aan de Filippenzen: laat die gezindheid bij u zijn, hè, die innerlijke houding bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte Gods zijnde, zo hoog, die in de gestalte Gods zijnde het godengelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft. En de gestalte van een slaaf, staat er letterlijk, heeft aangenomen. en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd. Ik denk dat de tekst een scherpere kant krijgt, duidelijker wordt als we dat lezen, verootmoedigd. En is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Die hoge positie in de gestalte God zijnde en die diepste weg die hij wilde gaan, de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken. Opdat in de naam van Jezus, JW Redder, zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en onder de aarde zijn en alle tong zou belijden van harte, recht uit het hart. U kent waarschijnlijk wel het Griekse woord erbij ook, dat hoef ik niet te horen nu, maar het is recht uit je hart. Iemand die belde me en zei van, meen je dat broeder? Je zei in een preek, en ik weet niet of het een van onze drie, wat niet van de drie was, maakt niet uit, maar ik heb een preek gehoord van jullie. En daarom had je het over dat het van harte is. Kun je me dat bewijzen? Nou, ik heb hem gewezen op Filippenzen 2, dit vers, en alle tong zou belijden, dus geen afgedwongen. Want als je drinkt, is het dan liefde? Nee, dat is geen liefde. Nou, zo heb ik het een aantal keren, zeg maar, versimpeld. En dan zeiden, ja, je hebt eigenlijk gelijk. Ik snap het. Van harte dus. Het wordt dus niet gedwongen. Nee. En wat zal men doen? Alle knie zal zich buigen. En alle tong zou belijden. Jezus Christus is Heer, is Kyrios, tot eer van God de Vader. Dat is steeds wat we nodig hebben. En dan lezen we even het gedeelte af. En dan snapt u net zoals ik naar de koffie, denk ik. Dan staat er, wij weten wat die liefde van de Zoon uitwerkt. Nooit meer van God verlaten te hoeven worden. Beseffen mogen dat er nooit meer iets zal zijn dat ons kan scheiden van de liefde van Christus. Dat werkte die liefde van de Zoon uit. Ik in God verlatenheid. Opdat de schepselen die God zo lief had, die Zoon Gods uiteindelijk, die liefde van God mogen kennen, die mogen beantwoorden. We weten dat God de redder is van alle mensen. Maar de vraag die jou en mij gesteld wordt, die ons gesteld wordt, is, hebben wij lief? En dan niet in een, maar in dan in, hebben we elkaar lief in die liefde van Christus, in die liefde van God? Hebben wij lief? Blijkt in de gemeente die we zijn, zoals we hier zitten, zoals we met elkaar omgaan, maar ook in de dienst en ook op Bijbelkringen en daarbuiten, ook met degene die God in ons leven brengt, als collega's. Hebben wij lief? Niet of we elkaar graag zien, maar of we elkaar lief hebben, zoals de Bijbel ons wijst. En ik denk dat het een goed punt is om daarmee de koffie aan te gaan, van heb ik lief? De tekst vervolgen op pagina 7 uit uw brochure, en dan zijn we bij de alinea waar staat, wij willen. En ik zou bijna zeggen, wij moeten, omdat een mens daar zelf nooit op komt, we moeten horen wat God zegt. En dat zijn van die zaken die we, hè, zoals je nou gewoon gisteren zo'n predicatie als over Romeinen 12 neemt. En die aanwijzingen die de apostel daar geeft, nou gewoon eens voor jezelf zou lezen, bestuderen, voor jezelf voor bidden. Daar kom je als mens niet op, maar dat is datgene wat God ons in zijn liefde, in zijn nabijheid ons aanreikt om tot eer van hem te zijn. En die woorden die Paulus daar noteert, daar kunnen we niet genoeg mee bezig zijn. We moeten horen wat God zegt, bijvoorbeeld in Romeinen 12. Het is liefde als levensstijl. We lezen, we studeren met elkaar dit jaar 1 Korinthe 13 en we hebben met elkaar misschien was gelezen, 1 Thessalonicenzen 5, en ik wil dat graag met u lezen. In die eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, het 5e hoofdstuk, wil ik u over 14 vormen van liefde spreken. En dat woord dat daar heel erg duidelijk doorheen zingt, dat woord elkaar of elkander. Dus als u dat met mij opzoekt, dan lees ik u dat 1 Thessalonicenzen 5. En ik lees dat vanaf vers 11. En ik denk als je alleen dan een vertaling als deze voor je hebt, dan kom je eigenlijk, dan voel je constant dat vingertje van de docent of van de onderwijzer die je terecht wijst. dat terechtwijzende. Maar God spreekt heel anders, werkt heel anders. Kijk wat Paulus zegt. Vermaand, hè, denkt u aan troost. En al die zaken meer. Troost daarom elkander. En bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet. Wij verzoeken u, broeders, hen die zich onder uw moeite getroosten, die u lijden, voorgaan in de Heere en u terechtwijzen, te erkennen en hen zeer hoog te schatten in liefde om hun werk. Houd vrede onder elkander. Makkelijk om dat te zingen, volkomen gedachteloos. Houd vrede onder elkander, ondertussen denk ik, ik moet de afwas nog doen, dat moet nog gebeuren aan het eind van de maaltijd en zijn we weer aan de beurt voor Corvée. Houd vrede onder elkander. Wij vermanen u, broeders, wijst de ongeregelde terecht, beurt de kleinmoedige op, komt op voor de zwakken, hebt geduld met allen. Zie toe dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te alle tijden het goede na, jegens elkander en jegens allen. Verblijft u te allen tijden, bid zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods, in Christus Jezus, ten opzichte van u. Dooft de geest niet uit. Onze omgangsstijl, onze levensstijl zou moeten zijn de liefde, de agape, hè, de liefde van God. En dan kan je die vraag terugleggen in je eigen leven. En de vraag die we ons zouden moeten stellen is niet wat hoort, wat is gewoon, wat is normaal, wat doen we als EH? De diepe vraag die erachter zit, achter alles, dat heeft ook te maken met de gedachte die ik tot u eerder uitsprak over wat voor gemeente zijn we nou eigenlijk? De vraag die ik eigenlijk stelde is, wat wil God in ons midden? Wat wil God met ons? Je wordt je soms, laat je soms zo makkelijk bepalen door trends, door mode, door smaak, door hypes. He, dingen die ineens heel erg in de aandacht staan en dan heel erg snel ook weer weg zijn. Het viel mij op hoe snel het wereldkampioenschap voetballen in Nederland ineens weg was. Het was echt een hype. He, woem en weg. En dat is met veel van die hypes zo. Conventies. He, dingen die we dus nou eenmaal bij ons zo vinden. Gewoontes. Ik kom nergens aan, want de broeder zei tegen mij, jij breekt allemaal dingen af. Wel nee. Als je zo'n wil neerzetten, wil opbouwen, moet je eerst dingen die... Goed, ga door, anders zit u weer te bibberen. Gewoonten geven vorm aan de menselijke samenleving van wisselende tijden en plaatsen. Maar wij oriënteren ons, wij mogen ons oriënteren op wat God wil. He, op de richting die God ons wijst. He, het gaat, en u kent dat vanuit een studie, om transformeren... He, in plaats van conformeren. Wij conformeren ons niet, we passen ons niet aan wat men om ons heen doet, maar we mogen ons laten vernieuwen, hè, door de hervorming, door de omvorming, de transformatie van onze denkzin. Vader, de dingen van u zijn belangrijk. En als je dan met elkaar terugkomt naar 1 Thessalonicenzen 5, en je leest over die 14 vormen van liefde, en je denkt niet bij elkander ouderwets woord, maar ja, dat is logisch, elk de ander. Als we nou elk de ander de ruimte geven, lief hebben, dan komt dat liefde kan alleen in een relatie bestaan. Weet u wat ik net zei? Je zit niet in je eentje onder een boom en hebt lief. Nee, dan is er een ander waarop die liefde zich richt. Bij elkander gaat het altijd om meer dan één. Dan kan je ook soms wanhopig alleen voelen als degene van wie je houdt er niet is. En dan niet vanuit een gewoonte, ze moet er zijn of hij moet er zijn. Maar je bent niet compleet als dat zo is. Die elkanders. Ja, niet compleet, wat zeg ik nou? Snap je dan het intense verdriet waar ik pastoraal tegenaan loop, of wij pastoraal tegenaan lopen? Dat als een man zijn vrouw verlaat. Dat met alles wat daarin speelt, daar heb ik het dus nu niet over. Maar dat je geamputeerd wordt. Je bent niet langer compleet. Er gebeurt iets wat, al die zaken meer. We zouden dan veel meer in plaats van in het gesprek erover moeten stappen, maar in het gebed voor diegene die het overkomt. En ook voor degene die het, laat ik het dan maar even heel simpel zeggen, die het aanricht. Wie heeft je betoverd? Dat, vader, maak los wat er als betovering heerst. Bij elkander gaat het altijd om meer dan één. Dat is ook met geloven zo. Er zijn mensen die denken, ja, moet ik naar de dienst? Een uurtje rijden, drie kwartier rijden. Dan ben ik daar. En dan na de dienst, oké, dan ga ik weer naar huis, drie kwartier rijden. Niemand om mij op de koffie te gaan of soep te halen. Drie kwartier rijden, weet je wat, we pakken vanmorgen een band. En dat is een prima uitstekend. Die DVD is uitstekend om naar te luisteren. En naar te kijken als het niet anders kan. Want heel veel van die mensen die vinden dat fijn om naar te kijken en luisteren. Maar het elkaar ontmoeten in levende lijven, bezig zijn met degene die datzelfde geloven als jij, dat is het toch wel. En ik bedoel dat heel duidelijk. Je moet uitkijken dat je als gezin, je bent met z'n tweeën, met die kindertjes. Kindertjes horen in de gemeente. Breng ze er naartoe. Laat ze daarin hun vriendjes en vriendinnetjes vinden. Laat ze daarin opgroeien. En spelenderwijs op zondagschool en andere momenten horen van de liefde van God ook voor hen. En dan bid je als ouders dat ze blijven. Dat ze gaan verstaan wat voor een machtig evangelie er is. Dat soort lijntjes mogen we neerleggen. En dan moet je uitkijken dat je je gezin niet als zo'n kooltje dat in een vuur ligt te gloeien, eruit pakt, op een apart schoteltje legt, want dan gaat dat kooltje minder gloeien. Dan gaat dat kooltje langzaam maar zeker uit. Schotten staan erom bekend dat ze niet zoveel tegen elkaar zeggen. Dat zijn mensen die hun woorden niet wikken op een goudschaaltje, maar volgens mij op een heel enorme goudschaal. En als ze dat dan ik ken het voorbeeld van die predikant die een gemeentelid miste. Die kwam op bezoek ergens in de Highlands en hij stapte binnen. En daar zat de man die hij miste bij het vuur. En hij knikte. En ik kreeg een knik terug. Hij ging zitten. Er werd gezwegen. Na zoveel tijd nam hij de tang. Haalde uit het vuur dat ene gloeiende kooltje. En legde het apart. Hij, de predikant. En zijn gemeentelid keken samen naar het doven van het kooltje. De predikant stond op en knikte. De man in zijn stoel bleef zitten en knikte en zei, ik heb het begrepen, dominee. Dat niet gebeuren, dat we minder kiezen voor. Dat we een hobby kiezen, die hartstikke leuk is, zeg er niets van. Maar als nou die hobby ertoe zorgt dat je op zondagochtend bezig bent met hele leuke dingen. En dat je vrouw alleen naar de dienst laat gaan. Of dat je met hele leuke dingen bezig bent. En jezelf niet onder Gods woord stelt. Want de dienst bezoeken is elkaar ontmoeten. Is samen hem ontmoeten. Is je hart openstellen. Luister naar wat God je te zeggen heeft. En of we nou 10 keer over hetzelfde gedeelte spreken. Of 1 keer. Elke keer weer spreekt God je hart aan. Dat geldt ook voor een studie opnieuw luisteren. God spreekt opnieuw je hart aan. Bij elkander gaat het altijd, zegt de tekst, om meer dan één. Die elkanders vormen een basis van waaruit we kunnen beslissen, waarop we in praktijk kunnen brengen wat de apostel zegt. Leg ze naast 1 Korinthe 13 en zie de overeenkomsten en hoor wat Paulus zegt in Romeinen 12 vers 10. Wees in broederliefde elkander genegen. En dan staan ze op bladzijde 8 van de brochure. Vermaand elkander. Bouwt elkander op. Wijst elkander terecht. Erkent elkander. Schat elkander zeer hoog. Houdt vrede onder elkander. Beurt elkander op. Komt op voor elkander. Hebt geduld met elkander. Vergeld geen kwaad met kwaad. Vergeld elkaar enzovoort. Jaagt alle tijden het goede na jegens elkander en jegens allen. Verblijft u met elkander, bidt met elkander en dankt met elkander. Om aan te geven, geloven mag je doen in een gemeenschap. Geloven is wat je nodig hebt, een gemeente om je heen waar je deel van mag uitmaken, waar God zijn woord laat verkondigen. Dat elkander heeft alles te maken met Romeinen 14 vers 19. Laten wij dan najagen. Daar zit iets, een woord in uit het Grieks. En als je dat kan je vertalen met achtervolgen. He, zoals een hond achter een dier aangaat dat de jager heeft geschoten en wegrent, achtervolgen, helemaal bij erop gericht. En wat moeten we vervolgen, achtervolgen, najagen? Hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert. Hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert. En dan mag je gewoon voor jezelf zeggen, ben ik zo, doe ik dat? Of ben ik soms afbrekend, of ben ik soms... We horen het ook in vers 14, wij vermanen uw broeders, wijst de ongeregelde terecht. Beurt de kleinmoedige op. Kom op voor de zwakken, heb geduld met allen. Allemaal zaken die troostend, bemoedigend, helpend zijn. En Dale Burke, een man waarvan u aan het eind van de week een mooi boekje meekrijgt, een geweldig bewijs dat liefde verschillende vormen aanneemt voor verschillende mensen op verschillende punten in hun levens. Die liefde van God in alle situaties, in al die tijden van je leven, tot eer van Hem. En dan zijn we bij de tekst. We gaan vers voor vers er de komende dagen doorheen. En dan lezen we vers 1. En ik lees dat dus in een concordante vertaling. En daar schrijft Paulus dan: al zou ik met de talen van mensen en boodschappers spreken, maar ik zou geen liefde hebben. Ik ben galmend koper geworden of een schel klinkend bekken. Geen liefde hebben. Dat zijn dingen om je te onthouden. En ik zou geen liefde hebben. Dat is dat streepje waard. Die liefde van God zit daar dus achter. Hè? Dan worden er drie zaakjes even uitgelicht. De eerste is de boodschappers. Al zou ik met talen van mensen en boodschappers spreken. Wat wordt er dan bedoeld met boodschappers? Het kan zijn dat u een streepje zet en denkt van, hè? Nou, dat kunnen hemelse boodschappers zijn. Denkt u, en ik geef u die tekst om het zelf even na te lezen, aan 1 Korintiërs 4... vers 9. Of denkt u aan dat hele verhaal van Gideon die tot richter geroepen wordt, Richteren 6. En onder andere in vers 11 staat dan een boodschapper. Een bode. Een engel vertaalt men dan. Dit zouden hemelse boodschappers kunnen zijn. Het zouden echter eveneens mensen kunnen zijn die als boodschapper optreden. Bedenk Johannes de Doper in bijvoorbeeld Matthäus 11. Vers 10. Beide opties zijn mogelijk, maar wie de liefde niet heeft, kan zich weliswaar als engel of bode van God voordoen, maar uit zijn mond komen alleen maar holle klanken. En dan dat regeltje wat het even scherpt, de enige norm waarnaar een gelovige, ik heb het over jou en over mij, over ons, waarnaar een gelovige gemeten moet worden, is en blijft de liefde. Praten over liefde, maar niet lief hebben, kan beter stoppen. Maar de enige norm aan u is en blijft de liefde. Dat betekent, als ik het doortrek, dan als ik zonder liefde zou opereren, zou werken, dan is er niets van enige waarde in mijn dienstbetoon. Dan mag het al het succes hebben wat de wereld vindt dat succes is. En dan mogen er bewonderenswaardige resultaten bereikt worden. Hè, een megakerk zich ontwikkelen rond die persoon. Dan mag er bewondering en waardering en applaus zijn. Als het alleen maar is om een mens te etaleren of wat dan ook. Als het alleen maar in de mond praten is, maar niet vanuit liefde zijn structuur krijgt. Dan krijg je wat zonder liefde niets ben ik. Dus de enige norm waaraan wij gemeten worden, moeten worden, is en blijft de liefde. De vraag is dus heel simpel, naar jou en naar mij toe, naar ons toe, heb je lief? Tweede woord wat we er even uitlichten is galmend koper. In de oudheid werd iemand die veel woorden gebruikte, maar niets te zeggen had, dodonees koper genoemd. Waarschijnlijk was dat een spottende verwijzing naar een niet al te betrouwbaar orakel van Zeus, de oppergod van de Grieken, in Dodona, in Griekenland, een plek. In de heilige, aan Zeus gewijde eiken, Dat is bij ons ook zo. Er stonden hier in de tijd van de Germanen, stonden hier ook eiken die gewijd waren aan de oppergod. In de heilige aan Zeus gewijde eiken te Dodona hingen koperen bekkens, die als de wind door de bladeren ruisten, een geluid gaven, op grond waarvan een orakel werd gegeven. Een van de raadselachtige boodschap, zeg ik maar, kan je voorstellen, er klingelt wat koper, en één denkt van, nou dat betekent voor jou een raadselachtige boodschap. Je snapt niet dat iemand het tegen een ander durft te zeggen. Hetzelfde bedoelt Paulus, als hij het heeft over galmend koper. Koper dat niet tot een muziekinstrument is omgevormd. Of koperen bekkens maken alleen maar herrie. Het Griekse woord duidt op zoiets als krijsend. Zo is ook iemand die de liefde niet heeft. Al zou hij iedereen verbazen met de talen die hij spreekt. Als het niet gedrenkt is in de taal van de liefde, dan is het galmend en ook schel klinkend. Er zijn veel koperen muziekinstrumenten, waaronder bekkens. Met bekkens kan je een doordringend, schel geluid maken. Kan je ermee voortbrengen. Het is geen muziek, je maakt er alleen maar herrie mee, geluid mee. Het werd veel gebruikt in de mysteriegodsdiensten, in het Midden-Oosten en verder. Het is als je het alleen gebruikt, alleen maar dat schelklingend bekken, dan is het monotoon, dan is het irritant, dan is het niet harmonisch. Het is niet bedoeld dan om samen te klinken, maar alleen maar irritant dat geluid te laten horen. Het Griekse woord staat daar, dat is een zogenaamde onomatopee. Niet schrikken, want uw kind gebruikt het en u weet niet dat dat een onomatopee is. Dan noemen wij dat dan, een klanknabootsing. Maar je zoontje ligt met zijn auto te spelen op het volleybalveld. Helemaal in zijn eigen wereldje. En het is dan... Kind maakt het geluid na en dan wordt het iets van toet-toet. Of de klok zegt tik-tak. Of de grote klok zegt bim-bam. Of koek-koek. Nou, dat zijn dus onomatopeeën en dat woord, dat Griekse woord, is ook zo'n onomatopee. Leuk voor uzelf om na te kijken, is 1 Samuel 17 vers 20. Daar staat een Hebreeuws woord en dat hebben ze vertaald in het Grieks. Nou, u weet dat de Griekse vertaling van het Oude Testament is het Septuagint. In 1 Samuel 17 vers 20... staat dus een woord, een strijdkreet aanheffen. En in Markus 5 vers 38 staat datzelfde woord. En daar wordt het vertaald met weeklagen. Als u denkt van, wat bedoelen ze nou? Nou, heel simpel, u krijgt genoeg beelden uit het Midden-Oosten op uw scherm. Als u televisie kijkt, het Nationaal. En dan zie je soms van die vrouwen die weer zo'n afschuwelijke bomaanslag in Bagdad of wat dan ook. Mensen verloren van wie je houdt en dan hebben ze een bepaald geluid dat ze maken. Dat kan pas zitten nadoen, maar dat is geen gehoor. Maar dat woord zit erachter. Dat heeft iets met al-alalai te maken en dat wordt dan enorm, dat beetje gillend gesproken met die tong en zo. Dat woord zit erachter. Nou, u kunt zich ook voorstellen, een strijdkreet aanheffen, dat is niet mannen, we gaan. Maar dan krijg je zo'n brul, weet u wel? Nou, daar moet u eigenlijk aan denken. En ook aan het klagen, het rouwen, dan gooi je eruit aan geluid wat je verdriet is. Dus daar moet u eigenlijk aan denken. Dat Griekse woord dan in de Septuagint en in Markus 5 vers 38. Dat geluid is vooral aan de gebogen, holle vorm van dit slaginstrument te danken. Doet het beeld dat Paulus hier oproept niet denken aan onze Nederlandse uitdrukking holle of lege vaten klinken het hardst? Zonder liefde vormt de taal slechts holle klanken. Iemand zegt het, maar je hoort het, het hart zit er niet bij. Mooie, vrome woorden, maar niet naar het hart. Niet echt de troost biedend die je zoekt. Zonder liefde vormt de taal slechts holle klanken, is er niet meer dan een hoop lawaai. En daar krijgt u breed veel van te horen. Een hoop lawaai. Dan de tekst. En al zou ik profetie hebben, en alle geheimenissen weten, en alle kennis hebben, en dan zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen kon verzetten. Maar ik zou geen liefde hebben. Niets ben ik. Profetie, geheimenissen, kennis. 3. En al zou ik alles wat mij toebehoort als voedsel weggeven. En al zou ik mijn lichaam overgeven opdat ik zou roemen. En begreep, één letter verschillend Grieks, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand. Maar er staat opdat ik zou roemen, maar ik zou geen liefde hebben. Als het alleen maar om mezelf zou gaan en niet op anderen gericht is. En ik zou geen liefde hebben. En ik bedoel dan die goddelijke liefde in zijn uitwerking. In niets ben ik tot nut. Dan zegt ons boekje, waarschijnlijk doelt Paulus hier op de beslissing van iemand die zich uit nood aan iemand verkoopt om zijn gezin voor de ondergang te redden. Leest u Leviticus 25 vanuit de Torah erop na. Als deze heldendaad niet door liefde zou zijn ingegeven, zou ze niets baten. Al zou ze nog zoveel bewondering oogsten, al zouden mensen je op een voetstuk zetten, al zouden mensen je prijzen om wat je doet. Maar als niet de drijfveer erachter de liefde is, en ik heb het over die agape dus steeds, niet die liefde is, dan is het niets tot nut. En ik geef u even aan, denkt u aan de bekende teksten die er staan in Romeinen 12 vers 20 en Johannes 13 vers 26, hè, als voedsel weggeven of tot spijs uitdelen, hè, iemand de beter geven, nou het heeft geklonken. Dus daar werd het al wat licht aangezet en we komen daar in de loop van de week nog een keertje op terug. En dan iets waarvan u denkt, kan dat niet worden overgeslagen misschien? Moet dat vandaag? De liefde is geduldig. De liefde is mild. En ik begrijp dat dat best even nadenken wordt. Voor geduldig zijn, de liefde is geduldig. Voor geduldig zijn staat hier het Griekse werkwoord wat er staat, makrotumeo. Dat woord betekent letterlijk vergevoelen. En dan krijg je het. Wie geduld betracht, onthoudt zich van allerlei acties om ergens verandering in te brengen. Een mens denkt vaak, leest u dat vooral, zoveel beter te weten hoe het voor die ander moet en bemoeit zich er ongevraagd mee. Je kunt tegen iemand wel zeggen dat hij dat en dat moet doen, maar is dat hetgene wat God op dat moment bedoelt? Ik zou graag u willen meegeven, denkt u aan kinderen. Kinderen leren je geduldig te zijn. Je zou soms zo graag ingrijpen, sturen. En ik denk nu aan de wat oudere kinderen. En je zou zeggen, maar God geeft ons wijsheid, maar ook geduld. Kinderen leren je geduldig te zijn. En soms zet God een situatie in je leven in, waarvan je ontdekt, u bent me iets aan het leren. Dit is niet zomaar, dit is opvoedende genade, zeggen we dan met een mooi etiket. Maar God werkt zaken uit. In uw leven, maar ook in dat leven van uw kinderen, van uw kleinkinderen. En God leert ons geduld. Een mens denkt vaak zoveel beter te weten hoe het voor die ander moet en bemoeit zich er ongevraagd mee. Je komt iemand tegen, die doet iets of doet iets niet, wat je had verwacht, wat je vindt dat zou moeten. En je zegt tegen hem, wordt het niet een keer tijd dat? En dan mag je wat invullen. Wordt iedere keer tijd dat jij, en dan komt er jouw mening, waarvan jij vindt, nu zou het zoveel moeten zijn dat jij dit of dat doet. Kijken we misschien ook niet zo naar elkaar. Maar geduld is toch wachten tot God het geeft. Wie geduld betracht, onthoudt zich van allerlei acties om ergens verandering in te brengen. Ik ken dat van mezelf. Je zou het liefste, of je vindt eigenlijk dat het nu wel moet. Dan heb ik een heel wijs iemand naast me gekregen, die dan even heel subtiel haar hand op mijn schouder legt en me even terughoudt. Ik ben zo blij dat God dat geeft, die hand die me terughoudt. Want als ik terugkijk naar een bepaalde periode in mijn leven, dan zou ik... Nou, weet u wel van... Nu moet het maar eens een keertje zover zijn. En dan dacht ik, wat ben ik blij dat die hand me heeft teruggehouden. Dat Ada tegen me zei... rustig. Niet in die mate was uit mond, nee. Rustig. En dan doe je dus niet wat je eigenlijk in je drijfkracht hebt. En God werkt het op zijn tijd uit. En dan kan ik dan niet anders naar haar kijken en ervoor danken. Met haar voor dat wat er is. Een mens denkt vaak zoveel te weten hoe het voor die ander moet. En bemoeit zich ongevraagd mee. God gaat die weg. En werkt God nou niet in dat leven uit wat nodig is? Zou God het dan fout doen? Nee toch? Maar is achter dat wat ik zeg, achter dat wat ik doe, is die liefde van u, is dat wat erachter zit, wat me bepaalt. Kijk, het verkeer, ik denk dat we allemaal nu beschaamd kunnen kijken. In het verkeer heb je echt iets soms van, nou zeg, hey, kom op, je staat te wachten bij een stoplicht, en er staat iemand voor je en het licht springt op groen. Dat licht is gegarandeerd al een seconde of twee op groen. Die persoon voor je, en dan kan je allemaal wel, ja, is een moeder die naar de kinderen zit te kijken. Nu niet naar je kinderen rijden, moe rijden. Je hangt op je klakson. Niet te vaak doen, want je krijgt allerlei gebaren naar je terug. Maar hoe ga je nou in het verkeer om? Heel opvallend is, je komt aan, je hebt mensen die... gooien zichzelf voor je wielen, die willen oversteken, toch een zebra, ik loop hier. En op het moment dat je ziet dat mensen stoppen, heel vaak, je stopt, duidelijk, ik stop, rij jij maar door, zie je de automobilist inhouden en zeggen, ga maar. Dat is met fietsen zo vaak, je hebt van die moderne rotondes, weet je wel, waar ze soms niet altijd de fietsers in opnemen, op het moment dat je inderdaad aangeeft, ik stop, zegt de automobilist vaak met zijn lichten, ga maar. Maar dat is de hele maatschappij. We hebben ongeduld in ons systeem. We hebben haast. We spreken vaak voor onze beurt. Je zegt wel eens iets tegen iemand van, ik wou dat ik het nooit gezegd had, want God was op een hele andere manier aan het uitwerken dan ik dacht. We grijpen vooruit in een heleboel dingen. Geduld gaat dan ook hand in hand met volharding. Tegenover het passieve geduldig zijn, staat het actievere mild zijn. Vandaar dat er staat, geduldig is een innerlijke gesteldheid. Mild zijn is de praktische uitwerking. Je bent geduldig en dan uitzicht dat, dan blijkt dat praktisch in het feit dat je mild bent. Iemand kan nog zo geduldig zijn, maar de ander toch verontrusten door tegen hem of haar allerlei lelijke gezichten te trekken. Zo van, dan ben je wel geduldig, maar... Weet u wel, u kent dat soort boeiende gebaren. Iemand kan dus nog zo geduldig zijn, maar de ander toch verontrusten door tegen hem of haar allerlei lelijke gezichten te trekken. Die geduld echter met mildheid paart, als jouw geduld blijkt uit jouw mildheid, dan zal dat die ander nooit kunnen afstoten. Liefde is niet iets afstaan van wat wij bezitten, maar liefde is onszelf geven. En het voorbeeld dat ik u net las uit Filippenzen 2, dat was de Heer gaf zichzelf. Ja, en dat is ook zoiets wat ik u toen in die huwelijkspredikatie gezegd heb, waarin zoiets klonk als, je geeft toch je leven om. Dat zijn zaken waarin het speelt. Als er iets met je kinderen, als er iets met je vrouw, zij moeten gered, zij moeten uit die overstroming, zij moeten uit dat gevaar. Dat is het eerste wat telt, zij. En als er dan nog plek is voor jou, dat denk je allemaal niet rationeel, maar dat is die liefde die werkt. Eerst zij. Zoals de Heer, eerst die wereld, Vader aan uw hart. En hij gaf zichzelf volkomen weg. Liefde is niet iets afstaan van wat we bezitten, maar is onszelf geven. De Heer gaf zichzelf. Het woord geduld... zoals de MBG dat vertaalt, staat erachter langmoedig, is een combinatie van macro en tumeo, van ver of lang, en het woord hitte, zoals u het kent, in thermometer en in thermos. Paulus' definitie is volharden, volhouden, onder de hitte blijven, of moet ik zeggen, onder de druk blijven. Leest u voor uzelf, Jacobus 5 erop na, want in het alineaatje daarna komt dat een beetje terug in mijn woorden. Maar geduld hebben, dat is een houding die je inneemt. En dat blijkt dan in het feit dat je mild bent. Hoe is nou je houding ten opzichte van je kinderen? Hoe is je houding ten opzichte van mensen om je heen? Dan heb je zo vaak gepraat met die buurvrouw, ze gaat nog niet mee naar de dienst. Dat is geen liefde, dat is geen geduld, dat is het moet op mijn tijd. Maar God maakt die zaken uit. We zeggen zo mooi vanuit de schrift tegen elkaar, alle tijden, hè, mijn tijden zijn in Gods hand. Dat geldt voor die ander net zo goed. Dat kan je aan de levenstijden zien, van geboren worden en sterven. Het kan ook zijn, God werkt zaken in zijn tijd op. En in dat leven heeft God nog tijd nodig om zaken los te maken, uit te werken. Houding ten opzichte van je kinderen. Soms hoor je zo ontzettend veel ongeduld. Van, is het nou, wat ik u net zei, dat volgens mij, is het nou nog niet zover dat? En dan wordt er iets gezegd over je kind, of over je kleinkind, of over iemand van wie je houdt, of waarin je die een gemeentelid van je, of een gemeentelid waar je samen mee optrekt, of die je elke zondag ziet en groet. Als je dan wel zoveel ongeduld hebt met mijn kind, met mijn kleinkind. En dit zijn gewoon pure voorbeelden hoor, je moet nergens aan gaan denken nu. Hoe is dan het geduld ten opzichte van je eigen kinderen? Ben je daar ook zo tit? Of ben je daar ook zo van, nou zeg nog niet? Of heb je dat geduld dat zich uit in mildheid naar die anderen toe? God werkt dat uit, God heeft geduld. Maar wij vaak hem ongeduldig voor de voeten lopen. Wat wij zijn kwijtgeraakt, is wat het betekent om te zaaien en te planten en dan te wachten tot de vrucht van die arbeid uit de grond opkomt en groeit. Vergelijk iemand die een volkstuin heeft of landbouwer is. Na een hele dag hard werken is er nog niets te zien. Wat zie je met je ogen? Onafzienbare vlaktes met aarde of diverse zaaibedden waaraan niets te zien valt. Zo iemand heeft volharding en geduld nodig. Wat is dus geduld? Geduld is het werk van liefde die wacht. De tuinder gaat verder met zijn werkzaamheden. Die gaat onkruid bieden. Want onkruid wacht niet. Onkruid schiet altijd op. Dus dat moet geschoffeld worden. En soms is dat een geduld. Ik zag dat toen we naar Zeeland reden. Daar had je zo'n enorme vlakte. Ergens op het eiland Togen, een enorme vlakte met nou ja, hectare vol met een of ander product. Vraag niet wat er groeide, het was groen. Het stond dus in zaaibedden, allemaal klaar, allemaal uit. Het was zo groot, een centimeter of 20 hoog. En er stond een man met een auto. Die deed de achterklep open en haalde er een schoffel uit. Ik had zoiets van, ik denk, dat zou een werkje voor mij zijn. Om mijn geduld te leren. Hij pakt zijn schoffel en begint gewoon waar je moet beginnen. Op de hoek waar zijn auto stond, waar de weg het weiland in ging. En daar begon hij de schoffel met de eerste plantjes, haalde hij de onkruid weg. En zo dat. En zo 10 van die lange rijen lang. Daar komt hij nooit in één dag mee klaar. Nee, dat is mijn ongeduld. Wie zegt dat die man daar één dag voor heeft? En misschien werkt hij wel gewoon tussen alle andere werkzaamheden die hij moet doen, 1 bed per dag. Dat maakt een heleboel bedden per jaar. Onkruidwieden, dat is met ons ook zo. Ja, maar God moet me eerst dat geven. Er is zoveel wat God in je leven aan het uitwerken is. Geduld is het werk van liefde die wacht. De tuinder gaat verder met zijn werkzaamheden. Hij gaat niet aan de rand van zijn tuin in een stoel zitten wachten tot er iets boven de grond komt. Want zaad moet nou eenmaal ontkiemen, moet groeien, moet vrucht dragen. Jij ziet helemaal niks. Maar onder de grond is het keihard aan het groeien. En dat kan ook zo zijn bij je kinderen. Jij ziet helemaal niks. Thuis mogen ze toch, zoals in Engeland zeggen met een spreekwoord, hun haar los laten hangen. Maar buiten de deur zul jij weten wat jouw kinderen doen. Ik bedoel dat nu in correcte zin. Dat op een gegeven moment zo'n kind opkomt en zegt ik ben van Christus. Of ik ben van Jezus. Of... Dat vind ik niet fijn, want dat doet God. Wat je nu zegt, doet God pijn. Of weet wie hoe een kind dat formuleert.
Je kan wel zeggen van, nou, ik merk er niet veel van. Maar is jouw dochter niet degene, beste meid, die al 2 keer iemand mee naar de Bijbelstudie voor de jonge lui heeft genomen? Is jouw dochter niet degene waarvan je geen van een mentor hoort van, ze staat wel op haar principes, hè? In de goede zin heeft die man ervaren, of zij ervaren. Jij loopt nog te tudderen, want het gaat niet op jouw manier. Maar God ontwikkelt in dat kind vrucht. Het groeit. Hier en daar komt er een spietje boven de grond. En ik heb geleerd dat als er iets boven de grond aan het komen is, moet je niet gaan ploegen. Want dan ploeg je het weer onder. En vaak door onze opmerkingen, stel als een prachtig plantje zijn best te doen, komen wij met onze ploeg. Woep, prachtige voor, plant weg. Tijd, geduld hebben. Dat laten zien in mildheid. Zaad moet nu eenmaal ontkiemen, groeien en vrucht dragen. Een hart van geduld brengt het op om te wachten. En als u zegt van ik ben een juffertje ongeduld, zet u dan er eens bij 1 Korinthe 3 vers 8. Het gaat om God, zegt Paulus daar, die de groei geeft. Je kunt ook aan een visser denken. 1 Korinthe 3 vers 8. Je kunt ook aan een visser denken. Dan is geduld het vertrouwen dat de vissen wel zullen bijten. Of niet. Dan de volgende keer verder. Weer die hengel in het water. Weer die dobber. Weer dat aas eraan. In de hoop dat ze dan zullen bijten. Geduld is een wachtspelletje. En ik bedoel daarmee, kijk maar naar de manier waarop we wachten. Want dat is het verschil. Tussen geduld, alleen maar voor jezelf, en geduld die zich uit in mildheid zo van, zo, nog niet zeg. Jongen, jongens, ik heb dat dan als ik in de auto zit en moet er weg en het duurt wat langer. He, schuiven, tikken, trommelen. Voor het stoplicht heb je dat ook. Vroom, staat er eentje achter je. Vroom, staat er eentje achter je. Vroom, er staan er wel 3 achter me. En dan komt het voorbij. En dan denk je, ja, dat is een en al haast. Een en al ongeduld wat het uitstraalt. En dat is een belangrijk punt. Geduld is namelijk liefde die wacht met betrokkenheid. Dat betekent wachten zonder verandering te eisen. Dat is zonder ongeduld of boosheid. Ik denk toch dat ik met u even lees wat Paulus zegt. En ik weet het verband. Het gaat er om God in zijn soevereiniteit richting het volk Israël. Maar moet u kijken wat Paulus dan schrijft in Romeinen 9 vanaf vers 22. God is een soeverein handelen. God ten aanzien van het uitwerken van zijn plan met Israël. En moet u kijken hoe God daar dan werkt. En dan zegt vers 22 van Romeinen 9. En dan moet u even denken aan dat grote verband. Als God nu zijn toorn willende tonen en zijn kracht bekendmaken. De voorwerpen des torens die ten verderve toebereid waren. Met veel langmoedigheid verdragen heeft. God had daar een reden voor om dat te verdragen. God handelde volgens zijn plan dat in alles gestuurd is en gedragen wordt door zijn liefde. Juist om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken. Over de voorwerpen van ontferming die hij tot heerlijkheid heeft voorbereid. God verdroeg, God was langmoedig. God handelde daarin volgens plan. En daar had hij een bedoeling mee. Om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken. Er komt een moment dat God dat bekend maakt. Bekend gemaakt heeft aan allen. Vandaar dat Paulus zegt in 1 Korinthe 15 vers 28. Het gaat daar naartoe dat God zal zijn alles in allen. Dat is de liefde van God die zich uitwerkt. Het was de illustratie bij, dat betekent wachten zonder verandering te eisen, zonder ongeduld of boosheid. Kijk, geduld is een daad met een houding. Volharding is een daad, maar geduld vermengt die daad met een houding van betrokkenheid of vrede. Kijk, volharding, dat is iets wat je doet. En geduld, dan blijkt dat naar een ander toe. En ik denk dat dat goed is, betrokkenheid. God doet het op zijn tijd. Dat soort zaken zitten erin. En weer, steeds leg ik dat verband, probeer ik u te laten zien. Kijk naar het tegenovergestelde van geluid, van geduld. Tegenover geduld staat dan zeuren. Zeuren is eigenlijk een ander woord voor ik wil mijn zin hebben. Naar jou toe en bij jou. Dan ben je dus ongeduldig. Spreuken, een prachtboek wat zijn beelden betreft en zijn wijsheid ook betreft, vergelijkt zeuren met het druppelen van water op een vensterbank op een regenachtige dag. Het getwist, zegt de spreukendichter, van een vrouw als een gestadig druppelend lek. Het zeurt maar door. En even goed het verband zien. Het gaat om geduld, ongeduld. Om zeuren ten opzichte van geduld. En niet gelijk denken aan allerlei andere dingen. Maar het houdt maar niet op. En omdat het niet ophoudt, gaat het irriteren. En als je dan zo door blijft gaan, dan wordt dat een escalatie. Dan wordt dat boze woorden gaan klinken. Of wat dan ook. Dus niemand proberen ergens toe te dwingen. Dan ben je dus bezig jouw tempo op te leggen aan een ander. Als we dat nou eens zouden hebben, dat we het geduld hebben om een ander in zijn tempo, door in Gods tempo met hem, in Gods tempo met haar, te laten ontwikkelen. Heb je geduld, dan val je een ander niet lastig. Maar wacht. Ik ga door. Geduld is een geschenk van liefde. En natuurlijk kent u Galaten 5 vers 22. Leest u dat op uw gemak nog een keer door. Vrucht van de geest. Ons ongeduld heeft meer te maken met zelfzuchtigheid dan met het gebrek aan tijd. Dat is een punt hoor. Ons ongeduld heeft meer te maken met zelfzuchtigheid dan met een gebrek aan tijd. Als ik dus in de auto zit en vind dat de dames nu moeten verschijnen en een beetje gas geef, dan heeft niks te maken van ik wil mijn tijd besteden, ik wil dat het zo gaat. Dat zelfzucht zit erachter. Geduld is een geloofskwestie. Het is geduld met kinderen, voorbeeld staat er, die voor de vijfde keer een deur dichtslaan. Of vult u het maar in. Je kan ook zeggen, ik doe hem dicht, klaar het gezeur. Op een gegeven moment denken ze, hé, verrek, ik gooi elke keer dat. En nou zie je, doe ik ook anders. Ik zag dat vanmorgen aan. Kinderen doen dingen na. Kinderen zien feilloos. Hoe oud je ook bent. Ik zag dat vanmorgen bij een van de kleine mannetjes. Die reed op een skelter. Te klein om erop te zitten, maar erop gehesen. Reed op de skelter. En ja, wat doe je dan met een stuur? En je hebt een stuur en je hebt pedalen en je hebt een stoel. Die moet er nog bij kunnen ook. Dus terwijl die heel erg stuurde en tegen de planken aanknalde en er vreselijk veel lol om had, maar ineens zag ik, hij heeft gekeken hoe die gastjes dat doen, die anderen. Hij kon er niet bij, dus hij zat met zijn voetje te proberen erbij te komen. En omdat hij niet met zijn voetje bij het ding zat, zag ik hem ineens dat bekende gebaren wat kleine mensen doen op zijn grote skelter, naar voren schuiven, helemaal op het randje komen, om maar toch. Hij had helemaal door hoe dat werkte. En ik denk dat dat gaaf is. En zo'n kind heeft gekeken. En zo mogen wij in de opvoeding, in de omgang met elkaar, ook dat geduld laten zien. Wat degene die gaat werken in je leven, wat zich uit in mildheid. Want dat geduld hebben we nodig. Hoeveel geduld heeft God niet met jou en mij gehad? En nog, dit geduld stelt in staat te houden van mensen die niet snel veranderen. Geef zo'n mens de gave van de tijd. Dit geduld komt voort uit een dienend hart. Je jaagt niemand op. En dan zeggen we dat zo makkelijk als taal. En we vinden het zo boeiend. Maar eigenlijk is het ruimte die genade geeft. Een geschenk dat Gods geest uitwerkt. Het is gewoon, je kijkt, je jaagt niemand op. Kijk, op mijn horloge is het nu tijd. En ik ga eindigen. Maar voor hetzelfde geld zegt u, je mag voor mij nog een half uur door. Maar ik denk dat het verstandig is, mijn horloge geeft aan, het is tijd. En voordat uw geduld opraakt, is mijn horloge degene die zegt, we stoppen ermee. Dit was het voor vandaag. Morgen verder.